Romeinen hoofdstuk 15, namelijk het 13e vers. Daar staat: de God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dit komt aan het einde van een gedeelte waarin Paulus spreekt over Gods plan. Hè, waarin ook de heidenen een plaats hebben. Vers 10 zegt: wees vrolijk heidenen met zijn volk. Loof de Heere alle heidenvolken en prijst hem alle volken. Het zijn teksten uit het Oude Testament. En die hebben natuurlijk hun speciale context en betekenis. Daar gaat het nu even verder niet om. En dan eindigt dat gedeelte met die woorden uit vers 13. De God nu van de hoop. Ja, dus die hoop die wordt heel nadrukkelijk aan God verbonden. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ja, het zal u niet ontgaan zijn dat van de week Shimon Peres is overleden. En ik zie sommigen kijken alsof ze het ineens water zien branden. Shimon Peres, dat was de oud-premier van Israël. Op 93-jarige leeftijd overleden. Was een markante figuur in de geschiedenis van Israël. Hè, het was iemand die doordrongen was eigenlijk van de bijzondere plaats die zijn volk Israël heeft. Hoewel hij nou niet een voorvechter van het getuigenis van het geloof was of zo. Maar ik heb wel eens interviews met hem gezien waarin dat toch wel naar voren komt. En het grappige is dat deze Shimon Peres, die kun je eigenlijk niet indelen in het kamp van links, nog in het kamp van rechts. Dat zei premier Netanyahu ook nog op de begrafenis. En de ene keer stond ik als iemand van de rechterkant tegenover iemand aan de linkerkant. En een andere keer kon het gebeuren dat ik aan het kamp van de linkerkant tegenover iemand van de rechterkant stond. Het maakte Peres allemaal niet zoveel uit. Al dat hokjesgedoe en zo. Want het ging maar om één ding. Peace. Shalom. Vrede. En er waren heel wat wereldleiders, wat westerse leiders met name, die hebben gezegd: Peres heeft ons hoop gegeven. Het mooie met zulke begrafenissen is altijd dat mensen zich dan heel anders opstellen dan in het gewone leven. Hè? Want Abbas was er ook. Abbas, die ken je ook wel? Ja, dat is de leider van de Palestijnen. Die was er ook. En die zie je dan op een foto bijvoorbeeld ook Netanyahu een hand geven. Als ik zulke foto's zie, dan denk ik: ik wou dat er elke dag een wereldleider stierf. Dan bleven ze elkaar maar handen geven. En dan zou het de goede kant op gaan. Maar zo was dat. Leiders uit de hele wereld waren er getuigen van de begrafenis van Peres. En het grappige is, toen ik zo met Romeinen 15 bezig was en daarover nadacht en dat ook in mijn achterhoofd had van: Peres heeft ons hoop gegeven. Ja, het gaat die westerse leiders dan voornamelijk om hoop in verband met vrede in het Midden-Oosten. In hoeverre ze dat dan ook allemaal menen of niet, dat is dan vers 2, dat laat ik ook allemaal voor wat het is. Maar dat trof mij. Het stond eigenlijk als een kop boven een artikel van Elsevier: Peres heeft ons hoop gegeven. En toen ik zo met die hoop bezig was, toen dacht ik ineens: ja, Peres, dat is een naam die komt ook in de Bijbel voor. En dat heeft verder niks met deze Peres te maken. Maar inderdaad, die naam Peres is in de Bijbel ook verbonden met hoop, broeders en zusters. Nou, dan heb je toch een mooi opstapje om een preek te beginnen, of niet? Want Peres, dat is een naam, die komen wij al tegen in Genesis 38. Zoek maar eens even op. Ik ga dat hoofdstuk niet behandelen verder. We hebben het er wel eens over gehad in een grijs verleden misschien. Maar ik wil toch even lezen wat er staat in Genesis 38. Dat is een bijzonder hoofdstuk. Het is eigenlijk een soort interval, dat hoofdstuk, in de geschiedenis van Jozef. En die geschiedenis die wordt beschreven en eindigt in hoofdstuk 37... met het feit dat Jozef verkocht werd aan Potifar. En in hoofdstuk 39, daar gaat het gewoon verder. Jozef dus was naar Egypte gebracht, Potifar. En in één keer wordt die geschiedenis even onderbroken. Er vindt een onderbreking plaats in die geschiedenis van Jozef. En dan wordt er iets gezegd over Juda en Tamar. Juda, een van de zonen van Jacob. En Tamar, dat was zijn schoondochter. En ik ga dat hele verhaal niet uitpluizen zoals ik al zei, maar het geval wil dat Juda en Tamar gemeenschap hebben gehad en dat Tamar vervolgens een tweeling verwachtte. Er was een tweeling in haar schoot. Nou ja, en als dat maar lang genoeg duurt, dan komt ook het moment dat zo'n tweeling geboren moet worden. Ik schat zo in dat dat een maand of 9 geweest is. En dan staat er in vers 27, en het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou. En zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. Ja, dat merkte ze pas op het moment dat ze ging baren, hè? Waarschijnlijk, zoals je het hier leest, typisch, ja. Ja, had dan even een echo gemaakt, zou ik zeggen. Maar de echo's van nu waren niet de echo's van toen, dus dat was allemaal wat lastiger. En dan wordt het kind geboren en dan blijkt het een tweeling te zijn. Een tweeling in haar schoot. En terwijl zij baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. Je moet er eigenlijk niet te veel beelden bij bedenken. Want dat is een beetje, je moet het eigenlijk gewoon lezen. Dat een zijn hand naar buiten stak. En de vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar dat gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok. Dat zie, zijn broer tevoorschijn kwam. En daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Wel nu, die naam Peres betekent breuk. Althans, dat is de ene betekenis. Je kunt het ook vertalen met doorbraak. Of zoals men dat hier opgevat heeft in de tekst. Hè, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. Een bres, maar die komt tot stand. Een bres is een doorbraak. Hè. Iemand die een bres in de muur maakt, die maakt een doorbraak. Je zou kunnen zeggen, breuk heeft een beetje misschien wat negatieve klank. Hè. Breuk, er komt een breuk in iets dat heel is. En doorbraak, dat kan ook een positieve lading hebben, hè. Zoals wij dat in ons spraakgebruik ook wel kennen. Hè? In de onderhandelingen kwam er eindelijk een doorbraak toen, enzovoort, enzovoort. Weet je wel? Dan leidt het ergens toe. Dus dat zit eigenlijk in die naam, Peres, ligt dat opgesloten. En maar ik zei al, het is een wonderlijke geboorte. Gaan om twee jongens. En degene die het eerste gezien wordt, is niet Peres, maar Zera. Of Zera, zoals ze dat hier hebben geschreven. En de vroedvrouw die erbij betrokken was, die bindt een scharlaken draad om zijn hand, want dat was belangrijk in verband met het eerstgeboorterecht. Je moest weten wie de eerstgeborene was. En nou ja, hij stak het eerst zijn hand uit. Het was een close finish, het was een soort fotofinish, maar met zijn hand was hij net even wat eerder, zal ik maar zeggen. En zij bond daar een scharlakenrode draad omheen en toen dat gebeurd was, trok hij zijn hand weer terug. Met draad en al, heb ik dan het idee. En dan plotseling komt die broer tevoorschijn, Peres. Er kwam dus een onderbreking in de geboorte van Zera. Wat een bres heb je voor jezelf geslagen. Andere vertaling, hoe ben je doorgebroken? En dan als deze Peres geboren is, dan komt alsnog Serah, die dus het eerst zich liet zien, die komt in zijn geheel tevoorschijn. En daarmee is dan de geboorte ook, gebeurd? Ja, een feit. Ja, goed zo. Daarmee was dan de geboorte ook een feit. Nou ja, ik zei al, we zijn er wel eens eerder mee bezig geweest met dit gedeelte. En hebben toen ook wel gezegd dat dat natuurlijk een geweldige gebeurtenis is op zichzelf. Wonderlijk om het te lezen zo, hoe dat dan allemaal gebeurt. Ik geloof ook dat dit echt gebeurd is, hè. Ja, ik behoor nog tot die vreemde mensen die geloven dat het echt is wat er in de Bijbel staat. He, dus dat het precies zo gegaan is zoals hier staat, dat geloof ik ook gewoon. He, hoe gek dat ook is als je daar een voorstelling bij probeert te maken. Maar het is tegelijkertijd is het ook heel ingrijpend in de zin van het is een profetische gebeurtenis eigenlijk. En dat is ook de reden, naar mijn overtuiging, dat dit verhaal in de Bijbel staat. Dat dat hoofdstuk er zo plotseling tussendoor komt, dat heeft God allemaal zo gewild. Het gaat om Juda en Tamar. En Juda betekent de Heer zij geprezen. En Tamar, dat is palmboom. De betekenis van de naam, palmboom. En dat heeft alles te maken met het koninkrijk. En Juda is degene die door Jacob gezegend wordt aan het eind van het boek Genesis. Aan het einde van zijn leven, dan gaat hij al zijn zonen bij langs. En als hij dan bij Juda komt, dan zegt hij ook: Juda, u bent gezegend onder uw broers. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf. Totdat Silo komt. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Genesis 49, kun je dat lezen. En de scepter, dat spreekt van koningschap. De heersersstaf, dat spreekt van heerschappij. Juda is de koninklijke stam. Te midden van alle stammen van Israël. De stam van Juda. En zijn naam betekent de Heere zij geprezen, zij geloofd. En de palmboom is in de Bijbel een boom die inderdaad ook staat, wat zijn typologische betekenis betreft, voor het koninkrijk. Als de Heer Jezus later op een ezel naar Jeruzalem gaat en de discipelen menen dat het koninkrijk nu spoedig openbaar zal worden, dan nemen zij palmtakken en spreiden die uit op de weg. Palmtakken waren ook een onderdeel van het feest van loofhutten. Het laatste, het zevende feest, de kalender van God. En dat feest van de loofhutten is ook weer een type van het koninkrijk. En dus het gaat hier eigenlijk om koningschap. En dat is wel mooi dat die geschiedenis van Jozef daardoor onderbroken wordt. En want Jozef was een zoon van zijn vader, een geliefde zoon. De meest geliefde zoon van Jacob eigenlijk. En hij kwam vanuit een nederigheid, een nederige positie, kwam hij terecht aan het hof van Farao in een verhoogde positie. Kijk, ik zeg het allemaal een beetje krom natuurlijk, om direct al te laten zien dat het allemaal te maken heeft met de Heer Jezus Christus. Die zich eerst vernederd heeft, gekomen is om te lijden en te sterven. En vervolgens is opgestaan uit de dood en verhoogd is en sindsdien gezeten is ter rechterhand van God. En zo is zo'n hele oude geschiedenis met Jozef en ook dat hoofdstuk wat er zomaar even tussendoor komt. Waarvan je eigenlijk kunt afvragen, wat heeft dit nou met de geschiedenis van Jozef te maken? Hè? Ja, alles dus. En het is juist in die wonderlijke geboorte dat God iets laat zien wat betrekking heeft op de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan moet je dus voorstellen dat mensen dat in het verleden echt allemaal persoonlijk hebben meegemaakt. Dit is allemaal echt gebeurd. En Tamar heeft die tweeling gebaard met alles erbij. Zoals een geboorte kan zijn. En terwijl dat allemaal gebeurde, ja, kwam daar eigenlijk een boodschap in tot uitdrukking met betrekking tot de Messias. De koning van Israël, de koning der koningen. En Zerach, zijn naam betekent opgaan. En dan wordt bedoeld met name het opgaan van licht. Kan ook nog betekenen stralende verschijning. U weet hoe dat gaat met Joodse woorden en namen. Hebreeuwse woorden en namen moet ik zeggen. Daar zit vaak een hele rijke betekenis in. He, opgaan van het licht, het opgaan van de zon. Later in de profetie van Jesaja bijvoorbeeld kom je profetieën tegen aangaande de komst van de Messias. En dan wordt er ook gezegd, over u zal het licht opgaan. Zerach. Ja, en ik weet me toch te herinneren dat daar in Jesaja 61, 62 bijvoorbeeld, hetzelfde woord gebruikt wordt, het werkwoord weliswaar, wat hier vertaald is met Zerach, het zelfstandig naamwoord. Dus het ligt allemaal tegen elkaar aan. En wat is er dan zo mooi? Ja, dan komt eerst die hand tevoorschijn van Zerach. Meer niets, hè? Zijn hele persoon blijft eigenlijk verborgen. Maar zijn hand komt tevoorschijn en er wordt een scharlakendraad aangewond. Nou, die scharlakendraad, die kent u ook wel uit de Bijbelse geschiedenis natuurlijk. Ja, dan kom je natuurlijk terecht bij de geschiedenis van Jericho, hè? Rahab, de hoer. Die een scharlaken draad uit haar venster hangt, hè, als teken dat zij bewaard zal blijven als het oordeel over Jericho komt, enzovoort, enzovoort. Scharlaken, dat is de kleur van de zonde, dat is de kleur van het bloed. Scharlaken, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. En het prachtige is dat die uitgestoken hand, broeders en zusters, zo zie ik dat dan, hè. Eigenlijk een geweldig beeld is van Gods genade die in Jezus Christus naar deze wereld kwam, 2000 jaar geleden. Toen hij kwam inderdaad om te leven en te lijden en te sterven. En waarvan wij achteraf mogen weten, zoals Johannes dat schrijft, dat het bloed van Jezus Gods Zoon, denk aan die scharlakendraad, ons reinigt van alle zonden. En toen hij zijn werk heeft volbracht, toen is hij na enige tijd weer teruggegaan naar de hemel. Alsof die hand weer wordt teruggetrokken. De uitgestoken hand van God. En je ziet het ook aan mijn hand. 5 vingers. 5. Genade. En dan werd die hand weer teruggetrokken. En de Heer Jezus ging naar de hemel. En als je dat vanuit oud-testamentisch perspectief bekijkt, dan betekent dat dat er dus eigenlijk een onderbreking kwam in de komst van Christus. Zoals we dat van de week op de Bijbelstudieavond hier woensdag gelezen hebben uit Petrus, dat de geest van Christus vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. Toen hij 2000 jaar geleden op aarde was, was zijn gestalte niet een gedaante van heerlijkheid. En er is slechts één moment geweest waarop hij even iets van die heerlijkheid uitstraalde. Dat was bij de verheerlijking op de berg. En voor de rest was het een vernedering, een vernederde gestalte. Enzovoort. Hij kwam om te lijden en te sterven. Om zijn leven te geven als een losprijs. En vervolgens is hij teruggegaan naar de hemel. In het Oude Testament vind je profetieën die spreken over het lijden. En andere die spreken over de heerlijkheid. Soms in één zin. En dan zeg ik vanuit dat Oude Testament bezien is er een onderbreking gekomen in de komst van de Messias. Het lijden is vervuld en alle lijdensprofetieën. Maar de heerlijkheid moet nog worden geopenbaard. En wanneer gebeurt dat? Als de tijd van de onderbreking voorbij is. Net zoals hier met die geboorte. Hij steekt zijn hand uit, krijgt een scharlakend draad. En dan trekt hij zijn hand weer terug en plotseling komt daar Peres. De breuk, de onderbreking. Een bres. En als Zerach dan geboren is, dan komt alsnog degene die al eerder zichtbaar was. Zoals straks de Heer Jezus Christus zich in zijn volle glorie zal openbaren. Zij zullen de Zoon des mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid. En dan zal ook gezien en geweten worden door Israël en door de hele wereld, dat die persoon die dan zich openbaart dezelfde is als die 2000 jaar geleden op aarde was om te lijden en te sterven. En God heeft dat neergelegd in de geboorte van een tweeling. Vind je dat niet wonderlijk? Dat is toch prachtig? Peres. Dus dat heeft ook iets te maken met hoop, met verwachting. Als we even verder bladeren, komen we terecht in het boek Rut. Hè? Dus na Deuteronomium krijg je Richteren en daarna Rut. Daar komen we Peres nog weer tegen. Daar staat namelijk in het vierde hoofdstuk. Daar gaat het om de losser. Nou ja, goed, het is haast overbodig om te zeggen dat dat natuurlijk ook weer alles te maken heeft met het verlossingswerk van Christus. Ook het boek Rut heeft een heel sterk typologisch karakter. Al die gebeurtenissen. Zij komt terug in Bethlehem. Samen met Naomi. En dan is daar een losser daar in die omgeving en dat is Boas. Nou, er staat ook een heel hoofdstuk van alles over geschreven. Dat laat ik ook even weer voor wat het is. Op een gegeven moment dan gaat Boas naar de oudsten van de stad. Hè, om daar te kennen te geven dat hij Rut zal lossen. Hè, dat wil zeggen dat hij zichzelf eigenlijk aan Rut geeft en verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat Rut toebehoort. En haar man was overleden, dus moest een losser komen. En dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 4. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk: u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut. Eigenlijk staat er: ik koop voor mijzelf Rut. De Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En dus hij neemt Rut tot vrouw. En dan staat er in vers 11, en heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Eigenlijk zeggen zij dus, mag er uit dit huwelijk ook weer iets voortkomen wat vrucht draagt. He, zoals uit Rachel en Lea eigenlijk, ja, de zonen van Jacob zijn voortgekomen en het volk van Israël. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En staat er, vers 12, mogen uw huis worden als het huis van Peres. Daar heb je. Die Tamar aan Juda baarde door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. En zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. En toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: gelooft zij de Heere? Juda dus eigenlijk, hè, zeggen ze dan. Zoiets. Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. En hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. En ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren en zij gaven hem de naam Obed. En Obed betekent dienaar, dienstknecht, Obed. En dan staat er, hij is de vader van Isaï, de vader van David. En dan, dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Nou, en dan komt de hele lijst van de afstammelingen en die eindigt hier in het laatste vers bij David. Waaruit dus de conclusie te trekken is dat Peres de overgrootvader was van David. David, die later ook weer uit Bethlehem is voortgekomen. David, die als koning natuurlijk een geweldig type is van Christus. David, wiens naam betekent de geliefde. En dat dus niet alleen, dat betekent ook dat Peres dus uiteindelijk ook een voorvader is van Jezus. En inderdaad, als je het Nieuwe Testament de geslachtslijst terugleest, dan kom je ergens in de verte ook de naam Peres weer tegen. Die wordt genoemd in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Ja. Dus Peres betekent inderdaad ook een doorbraak. Peres, inderdaad, in die naam zit ook iets van hoop. Er is hoop voor Israël. En die hoop die zal uiteindelijk vervuld worden in de komst van Christus. En waarvan Zerach eigenlijk een beeld is, die immers na Peres tevoorschijn komt in zijn geheel. En die heerlijkheid van Christus wordt geopenbaard na de breuk. Om het nog even zo te zeggen, nadat Peres is gestorven. Er is inderdaad hoop. We gaan terug naar Romeinen 15. En dat komt omdat er een God is die genoemd wordt in de Bijbel de God van de hoop. Er is hoop. Dus in de eerste plaats omdat er een God is. Omdat God er is. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En je kunt niet zeggen omdat er een God is. Er zijn veel meer goden. Maar de God van de Bijbel is uniek. De God van de Bijbel is ook met geen andere God te vergelijken. Hij is, zegt Mozes in Deuteronomium, de God der goden. En dus wat voor goden er ook zijn, wat voor bewindslieden, wat voor autoriteiten er ook zijn, welke namen, welke krachten, welke machten er ook zijn, God is boven hen verheven. Eenvoudig omdat hij de schepper van alle dingen is. En alles wat er verder is, behoort tot het geschapene, de schepping. Hoe dan ook. Dus die schepper, God, is altijd hoger. Hij is God, zoals die in de Bijbel ook wel genoemd wordt, de Allerhoogste. Er is hoop. Niet alleen omdat God er is, maar ook omdat God een plan heeft. En dat plan van God, dat behelst de creatie van een wereld. Waarin alles wat van God is ook, zeg maar, geopenbaard wordt. En als je dan bedenkt dat de Bijbel zegt, God is liefde. Dan betekent dat dus eigenlijk een wereld waarin de liefde centraal staat. En zo worden allerlei kwaliteiten aan God toegeschreven, met eerbied gesproken. En alles wat God is en wat van God is, het is zijn bedoeling om dat in die wereld ook te manifesteren. Om een klimaat te scheppen, om dat woord maar eens even te gebruiken, waarin al die mooie dingen van God ook aanwezig zijn. Gerechtigheid, liefde, goedertierenheid. Nou ja, noem het allemaal maar op. Daarom is er hoop. Want ja, terwijl wij leven inmiddels in het jaar 2016, en dat is al zoveel jaar na de geboorte van Peres en Zerach en Rut en noem het allemaal maar op, is God nog steeds bezig met de creatie van die wereld. En dat moeten we nooit vergeten. En nou is het niet zo dat God bezig is om deze wereld, zeg maar, die immers in zonde is terechtgekomen en waarin de boze regeert, die onderworpen is aan de God van deze aion, namelijk de Satan, om die een beetje op te lappen en op te knappen, weet je wel. Zoals je soms een oude auto op kunt knappen en dan weer poetsen en lakken en dan ziet het er allemaal weer mooi uit. Maar ja, het is en blijft een oude auto. Nee, dat proces van de totstandkoming van die wereld is een proces van dood en opstanding. Zoals alles in de Bijbel eigenlijk gaat over dood en opstanding. En daarom zal deze wereld, deze oude wereld, die zal uiteindelijk ook verdwijnen. Dat wil zeggen, die zal de nieuwe wereld voortbrengen. En uiteindelijk, maar goed, daar komen we ook nog wel bij de Bijbelstudies over Petrus op terecht, zal God die oude aarde en hemel wegnemen en die nieuwe tevoorschijn roepen. En dan zal alles worden vervuld. Dan zal God tot zijn doel geraken. En dan wordt die wereld inderdaad, ook wat zijn uitstraling betreft, zoals God het zich heeft voorgesteld. En dat is een wereld, als je de Bijbel daar wat over leest, dat je denkt van ja, dat moet er wel goed toe voor zijn daar. Dat is in ieder geval een wereld waarin alle gebreken van deze wereld verdwenen zijn. Daarom is er hoop. En er is ook hoop omdat God dat plan wat hij heeft ook in zijn woord, in de Bijbel heeft neergelegd, broeders en zusters. Zodat we daar kennis van kunnen nemen. En dat is eigenlijk ook Bijbelstudie doen, Bijbel lezen, bezig zijn met de Bijbel. Gods weg volgen door de eeuwen heen. En zien wat hij doet. Meer is het niet. En dan vervolgens ook amen daarop zeggen en hem daarvoor danken. Dat God het allemaal keurig netjes regelt. Er is hoop, omdat er in dat woord ook allerlei beloften van God zijn weggelegd. Zijn opgeschreven. Beloften voor Israël. Inderdaad. Peres heeft ons hoop gegeven. En als je die naam Peres vervangt door Christus, dan is het helemaal waar. Christus heeft ons hoop gegeven. Want, en dat was weer het manco ook van Simon Peres die overleden is. Weet je, als je Christus persoonlijk niet kent, dan ontgaat je zoveel. Dan ben je eigenlijk ook weer blind voor allerlei zaken. En dat was deze Simon Peres ook. Want die vrede in het Midden-Oosten, die komt niet tot stand doordat de Palestijnen en de Joden elkaar een hand geven. Die komt niet tot stand langs diplomatieke weg. En als er in de toekomst nog een moment komt waarop het wel lijkt alsof de vrede er is, dan is dat de voorbode van een ingrijpende gebeurtenis. Lees maar wat Paulus daarover schrijft in 1 Thessalonicenzen 5. Als ze zeggen vrede, vrede, geen gevaar, overkomt hen als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. Nee, vrede kan er eigenlijk alleen maar zijn als de vorst van de vrede regeert. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En er zijn allerlei beloften in de Bijbel voor Israël, ook voor de volkeren van de wereld. Ook voor de gemeente, het lichaam van Christus, waar wij toe mogen behoren. Beloften die God gegeven heeft. Van een toekomst die vol is van heerlijkheid. En er is hoop, daarom wordt God ook de God van de hoop genoemd. Omdat datgene wat God beloofd heeft, dat hij dat ook zal vervullen. En het mooie is, God is daartoe ook in staat om dat te doen. Kijk, ik kan wel van alles beloven. En dat heb ik in mijn leven ongetwijfeld ook gedaan. Terwijl ik mijn belofte niet kan inlossen. Of soms niet wil inlossen. Of gewoon veel te gauw iets beloofd heb of zo. Weet je wel? Nou ja, we weten hoe dat gaat in het leven. En maar bij God is dat niet zo. God is betrouwbaar. Hij is de God van trouw. Als God iets zegt, dan doet hij ook datgene wat hij zegt. Dan vervult hij die belofte ook. Want die hoop, die is uiteindelijk verankerd in de wil van God. En broeders, zusters, God wil dat het de goede kant op gaat. En daar zal hij ook voor zorgen. Ondanks alle strijd, ondanks alle tegenstand, ondanks alle moeite, alle zorg die er is in de wereld waarin wij leven. Er is hoop. En die hoop omvat heel de schepping. Als je even een paar bladzijden teruggaat nog naar Romeinen 8, dan staat daar ook in vers 18 dat de apostel schrijft. Romeinen 8 vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. In die overtuiging leefde Paulus. Hij werd geconfronteerd met het lijden van de tegenwoordige tijd, zoals wij daar ook mee geconfronteerd worden. Door ziekte, door pijn, door verdriet, door tegenslag, noem het allemaal maar op. Dat is de tegenwoordige tijd. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat geloof leefde in hem. Daar ging hij voor, dat het allemaal maar een tijdelijke aangelegenheid is. De tegenwoordige tijd is tijdelijk. En dwars door die tijd heen zijn we op weg naar de openbaring van Gods heerlijkheid. En daar zullen we deel aan hebben. En heel de schepping, staat er, ziet met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Letterlijk staat er de zonen van God. En de erfgenamen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop. Dus God heeft in de schepping ook die hoop als het ware neergelegd, dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus heel die schepping zal uiteindelijk in die vrijheid komen, worden ontrukt aan de verderfelijkheid. Wel, die hoop in de schepping, ja, die zien natuurlijk heel duidelijk in de natuur, ook als de seizoenen elkaar opvolgen. En elke keer als de winter weer voorbij is, komt de lente en dan spruit de natuur weer uit en dat is weer een teken van hoop. En dan gaat het bloeien en groeien en dan aan het eind van de zomer gaat het weer naar de herfst en de winter. Beeld van dood en opstanding. Heeft God zelfs in de schepping neergelegd. Gewoon in de natuur. Alles gaat daarover. En hoop is verbonden met die opstanding. En in Romeinen 15 vers 13, daar maakt Paulus het ook heel persoonlijk. En dan zegt hij, de God nu van de hoop. En wij weten nu waarom die hoop er is. Mogen u vervullen. U, jou, persoonlijk. Als mens die in deze wereld leeft. Met alle blijdschap en vrede. En dan staat erbij, in het geloven. In het geloven. En dus dat gaat niet om een blijdschap en vrede die van buitenaf, zeg maar, ja, hè, een soort gemaakte blijdschap of vrede of zo. Hè. Nee, dat is iets wat van binnenuit tot stand komt. En daar staat ook, hij vervullen u. Daar staat eigenlijk, hij maakt je vol. He, zoals je een glas vol kan gieten met water. En dan wordt het glas van aan de binnenkant, stijgt het water op tot het helemaal vol is, tot het randje. Zo zegt Paulus, die God van de hoop, die mogen jullie, het is een wens, het is een bede die hij eigenlijk uitspreekt. Mogen jullie vervullen, volmaken met alle blijdschap en vrede in het geloven. Dat is nou waar het geloven toe leidt. Dat je een gelovige bent, dat is één ding. Maar dat je vervolgens inderdaad ook gelooft in datgene wat God zegt in zijn woord. Weet je, dat maakt dat je vol wordt ook van die blijdschap en die vrede. Niet vanwege de omstandigheden, maar vanwege de hoop. En nog meer vanwege de God van de hoop. Met wie je verbonden bent. Met wie je een relatie hebt. Want als je door genade mag zeggen, ik ben een kind van God. Dat is zo'n geweldig rijke uitspraak. Dan weet je dat je leven niet afhankelijk is van de wereld en de omstandigheden. Maar dat je leven feitelijk afhankelijk is en in handen is van God. En de God wordt hier in Romeinen 15 genoemd de God van de hoop. Opdat u, staat er, overvloedig bent in de hoop. He, dus dat je niet op een afstand zo van, ja, nou ja, ik hoop maar dat, weet je wel. Nee, maar dat het voor jou een zekerheid is. He? Zoals Paulus in Romeinen 5 ook zegt, dat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. Kijk, dat is heel wat anders dan even afwachten. En roemen in de hoop op de heerlijkheid. Dat wil zeggen dat je zo overtuigd bent dat God zijn woord, zijn beloften waarmaakt, dat dat voor jou een uitgemaakte zaak is. En dat ze bij wijze van spreken heel Amerika, heel Europa, heel Rusland omver kunnen schieten of knallen of weet ik wat allemaal. Maar dit blijft staan. Er is hoop. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, die hoop die komt natuurlijk het meest tot activiteit in situaties van ellende. Hoe dieper je in de ellende zit, hoe meer hoop je eigenlijk nodig hebt. En het mooie is, God geeft die hoop. En God geeft dat geloof. Dat je overvloedig bent in de hoop. En voordat je nou al te veel van jezelf gaat verwachten, schrijft Paulus er nog achteraan, door de kracht van de Heilige Geest. En ook dat is iets wat Gods geest in je werkt en in je uitwerkt. Het is wel belangrijk om je daar ook voor open te stellen. En ja, daar komt het hele christelijke leven zo ongeveer op neer. Dat je je openstelt voor wie God is en voor wat God doet en voor wat God geeft. Paulus schrijft aan Timotheus: hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Ja, de apostel die heeft natuurlijk heel wat werk verzet in die tijd. Met alle strijd en met alle moeite die erbij mee gepaard ging. Hij zegt, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. 1 Timotheüs 4, vers 10. Wij zeggen ook wel eens, iets is de moeite waard. Nou, het leven hier op aarde is de moeite waard. Dat voel je niet altijd zo. Dat ervaar je niet altijd zo. Maar in het geloof mag je het weten. Altijd. Dat er een andere tijd komt. Dat er een toekomst is. Dat er een dag komt. Dat al het lijden van de tegenwoordige tijd veranderd wordt in een overvloedige heerlijkheid. En als die heerlijkheid openbaar wordt, dan zul je er zijn. En dan zul je genieten van de creatie van God. Amen. Laten wij een lied gaan zingen met elkaar. En dat is 542 uit Opwekking. 542 uit Opwekking. God van trouw. God van trouw, u verandert nooit, eeuwige, u mijn vredevorst, allerheer, ik vertrouw op u.
Amen.
Ja, Vader, wij danken U dat we op U kunnen vertrouwen. Altijd, in alle omstandigheden. Dat U er bent en dat U er zijn zult. Dank U wel dat U op weg bent naar de voltooiing van Uw plan. En dat we daaraan deel mogen hebben. Omdat we met U verbonden mogen zijn. Heer, en geef dat het voor een ieder van ons, zoals we hier ook vanmorgen weer zijn, een realiteit is, een werkelijkheid is. Dat we dat weten. Heer, dat we vervuld mogen worden met alle blijdschap en vrede in het geloven. En overvloedig zijn in de hoop. Te allen tijden weten dat er een toekomst is. Een toekomst die U hebt bereid. Heer, dank U wel dat die hoop er is. Dat U de God van de hoop bent en dat we U zo van dichtbij mogen kennen. Dank voor Uw woord van deze morgen. Dank dat U met ons gaat ook verder deze dag in en de week die voor ons ligt. Heer, we mogen onszelf en elkaar aan U toevertrouwen. Mogen weten dat U er bent en dat U meegaat. We loven en prijzen daarvoor Uw grote naam. En geven U alle lof en dank en eer voor wie U bent. Dank voor Uw woord, Heer, dat we deze dingen mogen lezen. Heer, en dat woord ons ook vergezelt. Dat we altijd weer die bladzijde terug mogen slaan en het opnieuw mogen lezen. Zeggen, ja, het is waar. Amen, Heere. Dank U wel dat we zo het van U mogen verwachten in alle dingen. Geprezen zij Uw naam. Amen. Ons slotlied is, en dat zingen we staande, 342 uit Johannes de Heer. 342 uit Johannes de Heer. Eens zullen wij met Jezus leven en dan voelt, dan kent men geen verdriet. 342 Johannes de Heer.
Thank you.
Amen.